Drie verschillende theorieën over gebroken harten. Allereerst luister je zo meteen naar een theorie over liefdesverdriet. Daarna komt een theorie over liefdesverslaving. En het drieluik sluit zich met een theorie over alleen moeten zijn. Hallo, ik ben relatietherapeut en schrijfster Mirella Brok. En je luistert naar een podcast over gebroken harten. Op overpsychologie.nl. Over psychologie. Een theorie over liefdesverdriet. Of je nu samen of zelf de beslissing neemt, of als afscheid overkomt je, liefdesverdriet doet pijn. Waar komt die pijn vandaan? Hoe voorkom je onnodig lijden? In dit artikel lees je wat je wilt weten over liefdesverdriet, want kennis helpt. Verliefdheid zorgt voor het toenemen van geluksgevoelens en het uitschakelen van slechte stemmingen. Zonder het shot liefde kan men als een drugsverslaafde lijden onder de afwijzing. Tot de 18e eeuw werden vooral mannen hier fysiek voor behandeld. Naast fysieke pijn ervaart men emotionele pijn door psychologische processen bij de verbreken van de relatie. Vrouwen geven gemiddeld €640 uit aan een nieuwe look om hun zelfvertrouwen te vergroten. Nadat een relatie is verbroken. Zou dat het liefdesverdriet verkleinen? Shoppen als afleiding of een leuk uitje met je vriendinnen kan helpen, zolang je geen schadelijke keuzes maakt. Ben je bewust van je financiële situatie? Kun je het jezelf veroorloven? Ben je bewust van wat je koopt? Activiteiten kopen werkt vaak beter dan materie. En wees in deze kwetsbare positie voorzichtig met dieet of plastische chirurgie. Ben je bewust van wat je koopt en je gedachten bij het geld uitgeven? Afscheid nemen kost tijd en doet zeer. Het is belangrijk om jouw verdriet te doorleven. Telkens wanneer je daarvan wegvlucht, duurt de verwerking langer en het resulteert vaak in eenzaamheid, de herhaling van dezelfde fouten bij verschillende personen. Soms is het genoeg om tijd te nemen en soms kunnen rituelen je helpen. Bijvoorbeeld door dagelijks te schrijven over je relatie. Of door symbolen uit je relatie te verzamelen en daar ritueel afscheid van te nemen. Aan mensen met verdriet of depressie wordt rustige bewegen aangeraden. Bijvoorbeeld wandelen, fietsen, yoga, pilates. Daardoor komen hormonen vrij die goed voor je gemoedstoestand zijn. Bewegen is een goede afleiding en een brug naar jouw eigen ontwikkeling. Investeer in jezelf en doe wat je altijd alles wilde doen, maar nooit deed. Zoek anderen op. Uit onderzoek blijkt dat mensen minder fysieke pijn ervaren wanneer zij in nabijheid zijn van anderen. Het kan ook bevrijdend zijn en relativeren om te zien wat je voor hen kan betekenen. Soms duurt het verdriet lang of ontdek je een negatief patroon in je relaties en dan voel je dat je er niet uitkomt. Overweeg dan de hulp van een professional. Je gaat naar de tandarts om gaatjes te voorkomen, naar de schoonheidsspecialist voor onderhoud van je huid. Dus waarom geen bezoek aan een relatiepsycholoog voor liefdesverdriet en verder te gaan in relaties? Dankzij internet is hulp altijd dichtbij. Over psychologie. Wanneer we liefdesverdriet hebben, dan kunnen onze gedachten over liefdesverdriet zelfs voor nog meer verdriet zorgen. Uiteindelijk is het leven makkelijker als je die gedachten los kunt laten. Want hoe waar zijn deze gedachten eigenlijk? Zorg ervoor dat je sombere, boze en onredelijke gedachten omdenkt. Bijvoorbeeld met de inzichtkaarten. Een theorie over liefdesverslaving. Om te overleven voelen mensen angst, wantrouwen en achterdocht. Deze gevoelens laten ons weten dat er gevaar dreigt. Ons reptiele brein zorgt ervoor dat we vluchten of vechten. Toch zijn er mensen die tegen de natuurwetten in een gevaarlijke relatie aangaan. Hoe werkt dat? Ik beantwoord die vraag door te vertellen over de fysiologische en de mentale processen van verliefdheid. Het is lastig om nuchter te denken met verdoofde hersenen. Verliefde hersenen lijken op hersenen onder invloed van cocaïne. De hersengebieden die zorgen voor een geluksgevoel lichten op. Hersengebieden, verbonden met slechte stemmingen, worden uitgeschakeld. Het lichaam vertoont ook biochemische gelijkenissen met dwangneuroses. Onze hersenen belonen verliefdheid met hormonen. Wanneer men het shot liefde niet meer krijgt, kan een afgewezen verliefde lijden onder de afwijzing, zoals een drugsverslaafde lijdt. De verliefde wil zijn shot liefde hebben en raakt daarvan in een overlevingsmechanisme. De belangrijkste gedachte van een verliefde, Hoe arrangeer ik een nieuwe ontmoeting met mijn lief? Geeft een nieuw shot. Eenmaal verslaafd wil men de negatieve effecten van stoppen met de liefde, ook wel eenzaamheid genoemd, vermijden. Verliefde mensen voelen zich levenslustig, omdat zij zich snel ontwikkelen. Door met een partner te praten en een deel van elkaar te worden, ontplooien zij zichzelf op speelse wijze. Bij verliefd worden hoort het zien van mogelijkheden, heftige motieven, verlangens en begeerten. De verliefdheid is op zijn heftigst wanneer deze wederzijds is. Verliefdheid heeft iets weg van een psychiatrische stoornis, aangezien het de normale waarneming en besluitvermogen aantast. Vroeger behandelden de artsen een hevige verliefdheid als een obsessieve stoornis. Obsessie is een angst waarbij men steeds bezig is met dezelfde gevoelens en gedachten. In dit geval onze liefde. Een obsessie zegt meer over de geestestoestand van de geobsedeerde dan de waarde van de relatie. Of de relatie goed voor ons is, lijkt dus ondergeschikt van belang. Een relatie die begint met een obsessie is eenzijdig en onrealistisch. Een zekere mate van obsessie is goed, omdat het aanzet tot romantische liefde. Het zorgt voor een introductieperiode waarin we de ander willen leren kennen om goed te bepalen of we de relatie aan willen gaan. Opwinding, positief of negatief, maakt adrenaline aan en hierdoor voelen we ons levendig. Het biedt op korte termijn een geweldige ontsnappingsmogelijkheid. Deze beloning werkt verslavend. Liefde lijkt al verslavend. Er zijn drie soorten typisch liefdesverslaafden aan verliefdheid. Over psychologie. We hebben de nemers van liefde. Zij geven geen liefde en zijn niet geïnteresseerd in de persoon die hen liefde geeft. Het gaat hen om het ontvangen van affectie, genegenheid en bevestiging. Relatiehoppers. Het gaat hen om de kick van de verliefdheid. Het patroon van relatiehoppers wordt mooi in kaart gebracht en liefdesbang. Gevers van liefde. Zij willen anderen veel liefde geven, ook al is de relatie slecht. In plaats dat een slechte relatie een reden is om weg te gaan, is het een reden om te blijven. Als ik nog meer mijn best doe, zal het anders zijn. Over hen gaat het boek Als hij maar gelukkig is. En ook de rest van dit artikel. Over psychologie. Verliefd zijn is niet alleen iets van de hersenen. Het is ook een psychologisch proces waarbij we een ander willen zien in het licht van onze verlangens. Desnoods vervormen we die ander. In het boek Als hij maar gelukkig is schrijft Norwood over de gevers. En zij ontdekte dat veel van de gevers uit een gezin komen dat problemen ontkent. Er wordt niet voorzien in de emotionele behoeften van het kind. De gever leeft zijn eigen waarnemingen en gevoelens te ontkennen. Het patroon van liefhebben van emotioneel niet beschikbare geliefde en deze pijn als liefde te zien, herhaalt zich bij partners. Kinderen, ook volwassen kinderen, zijn loyaal naar hun ouders toe. Vanuit deze loyaliteit ontstaan soms patronen die we lastig loslaten. Een bevestiging van het patroon lijkt belangrijker dan een daadwerkelijke goede relatie. Naast bevestiging in ons patroon is bevestiging in ons zelfbeeld belangrijk. Soms houden we van iemand omdat die persoon ons bevestigd heeft in ons zelfbeeld. Een negatief gevoel, voorkomend uit de relatie, kan passen bij een negatief zelfbeeld. Dit is bij veel gevers het geval. Gevers zijn ook meer bezig met wat anderen van hen vinden dan dat ze zich afvragen, wat vind ik eigenlijk van de ander? Uiteindelijk wordt de ander in diens gedrag en emoties de barometers van de emoties van de gever. Dit en het gebrek aan sociale steun zorgt ervoor dat gevers geïsoleerd raken. In staat zijn tot gezonde liefde vraagt dus om een gezond zelfbeeld en bewustwording van het einde van zichzelf en het begin van de ander. De liefde van een rijp persoon is minder chaotisch, dramatisch, onzeker, verslavend en meer vriendschappelijk en betrokken. Gevers kunnen wat emotioneel onvolwassen overkomen. Ze worden vaak sneller, heviger en vaker verliefd. Gevers kampen met een aantal gedachten die zij lastig kunnen omdenken. Allereerst meten zij de mate van hun liefde af en de mate van kwellingen. Het is dan ook eigenlijk te gek voor woorden dat iemand niet van je houdt, terwijl je jezelf zo moedig en onbaatzuchtig opoffert. De partner moet wel van de gever houden. Toch? Over psychologie. Externe en interne attributie is de volgende gedachte die zich lastig laat uitdagen. De gevers draaien in de attributie precies om. Slecht gedrag van de ander leggen ze uit aan de hand van externe factoren en eigen slecht gedrag aan de hand van interne factoren. Dit is een gedachte die niet-liefdesverslaafden niet hebben, of een gedachte die zou omdenken. Over psychologie. En het laatste zit hem in investeren. Geen enkele relatie kan altijd slecht zijn. En net wanneer de gever genoeg heeft van alle drama en wil vertrekken, dan beloont de partner het gedrag van de gever. Weggaan is dan natuurlijk zonde na alles wat geïnvesteerd is. Hoe minder frequent beloning en straf, hoe beter we leren. En de gever leert dat investeringen iets opleverden. Dus gaan ze verder met nog beter haar, zijn of hun best doen. Over psychologie. Weer terug naar onze hersenen. De hersenen, vooral van mannen, kunnen de emoties die voortkomen uit de situatie toekennen aan een persoon. Deze kromme attributies van ons gevoel wordt verklaard door de two-factory theory of emotion. Al onze gevoelens hebben een lichamelijke prikkel met daarbij horende of misplaatste interpretatie. Angst bevordert verliefd zijn, mits die persoon al aardig was voordat je angstig werd. Anders werd het averechts. Samenvattend lijkt het dus juist de angst te zijn die liefdesverslaafde gevers in een ongezonde relatie houdt. Alsof de hersenen van de gevers waarschuwt en hen laat vechten. Vechten om loyaal te blijven aan een ouderlijk gezin. En hun zelfbeeld. Vechten voor hun beloning. En hun gelijk. Vechtend op een cocktail van hormonen en opwinding. Een mens die angst niet goed kan verdragen of reguleren, maakt soms vreemde sprongen. Een theorie over alleen moeten zijn, als bij anderen zijn te veel spanning geeft. Ik let altijd op dat ik wel amusant en intelligent genoeg ben. Genoeg voor wie? Genoeg om te voorkomen dat mensen erachter zullen komen dat ik, ondanks de schone schijn, vind dat ik eigenlijk niet serieus genomen kan worden. Wanneer mensen alleen zijn, zullen zij zich soms anders gedragen dan wanneer ze met anderen zijn. Dit komt voor in liefdesrelaties, vriendschappen en gezinnen. De cliënt die in het begin van deze podcast geciteerd wordt, is doodop aan het einde van de dag. Al dat moet er bij andere mensen. Moet zij niet bij zichzelf. Vandaar dat zij soms gewoon alleen moet zijn om de spanning los te laten. Waarom moeten mensen soms alleen zijn? Ik ga op zoek naar antwoorden in een interpersoonlijke psychologie over identiteit. Hoe sterker je zelfvertrouwen, hoe accurater je zelfbeeld, hoe minder gevaarlijk het contact met anderen. Mensen die bewust zijn van hun eigen gevoelens en met vertrouwen in zichzelf en anderen, zullen gemakkelijker van gezelschap genieten. Zij benaderen anderen gemakkelijker en laten zich op eenzelfde manier tegemoet treden. Ze begrijpen gemakkelijker wat ze voelen en nodig hebben en ze communiceren dat aan de ander. In staat zijn tot liefde vraagt om een duidelijk zelfbeeld. Bewustwording van het einde van zichzelf en het begin van de ander. De eigen identiteit wordt aangewakkerd door contact met anderen en wordt erdoor versterkt. Authentieke mensen laten zien wie ze zijn. Identiteit is geen diploma dat je haalt, maar een proces dat vooral plaatsvindt tijdens de jongvolwassenheid. En nog niet de helft heeft een stevige identiteit rond het 22e jaar. Eenmaal in een relatie wordt je identiteit soms bedreigd. Een fragiele identiteit staat onder druk. Het kost tijd en moeite om evenwicht te vinden tussen individuele zelfontplooiing en ontwikkeling als duo. Wanneer je in een eerdere relatie jezelf anders wilde uiten, maar niet deed om geaccepteerd te worden, kun je van jezelf vervreemd zijn geraakt. Als je vervreemd bent van jezelf, zul je bij anderen niet jezelf zijn, maar ben je wat een ander wil dat je bent. Zonder een stabiel zelfbeeld en zelfbesef kunnen relaties met anderen buitensporig belangrijk of onzeker lijken. Het is belangrijk dat je kunt voelen, ik leef niet omdat jij me vertelt dat ik leef. Ik ben de moeite waard, niet omdat jij dat vertelt. Ook als je mij niet ziet, een oordeel over mij hebt of anders bent dan ik. Door de jaren heen leer je om bestand te raken tegen kritiek en eventueel afgenomen waardering. Omdat je het er voor een deel mee eens bent of omdat je terug kunt vallen op dingen waarop je wel gewaardeerd wordt. Of omdat je het maar tot op zekere hoogte raakt. Hoe meer levenservaring, hoe groter je gevoel voor wie je bent en hoe beter je weet wat belangrijk voor je is. Je hebt het verkrijgen van identiteit zelf in de hand. Je hoeft niet te wachten tot een ander jouw identiteit geeft. Wie ben je? Antwoord je in gedachten nu met je naam, je beroep of burgerlijke staat? Of heb je misschien een uiterlijk beschreven? om tot je autonome zelf te komen, dien je afstand te nemen van je status. Je hebt een baan, salaris, lichaam, mooi gezicht, prijzen, partner, gevoelens, gedachten, ervaringen, verlangens, maar je bent deze niet. Je kunt het allemaal kwijtraken en nog steeds jij zijn. Wie ben je wel? Dat ontdek je door te leven, te experimenteren. Je ontdekt jezelf door te experimenteren met je gedrag en je gevoelens te observeren. Ook in relaties met anderen. Wanneer het van vitaal belang lijkt om alleen te zijn, is de innerlijke ruimte meestal gekrompen. Zorg ervoor dat je je grenzen voelt en muren kunt optrekken. Herken eerst je mentale nee door irritatie op te merken. Daarna het uitspreken van een praktisch nee. Dus 1. Accepteer dat je grenzen hebt. 2. Stel je grenzen vast. 3. Vertel je grenzen. 4. Leef naar je grenzen en bepaal zelf hoe je behandeld wordt.